Goedenavond, beste luisteraars. Het is weer woensdagavond, tijd voor onze wekelijkse meditatie met wat psalmen en liederen eromheen. Ik lees met u eerst uit Job en wel het tweede hoofdstuk. Job 2. Wederom was er een dag als de kinderen Gods kwamen om zich voor de Heere te stellen, dat de Satan ook in het midden van hen was, om zich voor de Heere te stellen. Toen zeide de Heere tot de Satan, van waar komt gij? En de Satan antwoordde de Heere en zeide, van om te trekken op de aarde en van die te doorwandelen. En de Heere zeide tot de Satan, hebt gij ook acht geslagen op mijn knecht Job? Want niemand is op de aarde gelijk hij, een man oprecht en vroom, Godvrezende en wijkende van het kwaad. En hij houdt nog vast aan zijn oprechtigheid, hoewel gij mij tegen hem hebt opgehitst, om hem te verslinden zonder oorzaak. Toen antwoordde de Satan de Heere en zeide, huid voor huid, en al wat iemand heeft zal hij geven voor zijn leven. Doch strek nu uw hand uit en tast zijn gebeente en zijn vlees aan, zo hij u niet in uw aangezicht zal zegenen. En de Heere zei er tot de Satan, zie, hij zei in uw hand, doch verschoon zijn leven. Toen ging de Satan uit van het aangezicht des Heeren en sloeg Job met boze zweren van zijn voetzool af tot zijn schedel toe. En Job nam zich een potscherf om zich daarmede te schrabben en hij zat neder in het midden van de as. Toen zei zijn huisvrouw tot hem, houd gij nog vast aan uw oprechtigheid, zegen God en sterf. Maar hij zeide tot haar, gij spreekt als een der zottinnen spreekt. Ja, zouden wij het goede van God ontvangen en het kwade niet ontvangen? In dit alles zondigde Job met zijn lippen niet. Als nu de drie vrienden van Job gehoord hadden al dit kwaad dat over hem gekomen was, kwamen zij ieder uit zijn eigen plaats. Elifas, de Temaniet, en Bildad de Suïd en Zofar de Naamagiet. En ze waren het eens geworden ze kwamen om hem te beklagen en om hem te vertroosten. En toen zij hun ogen van verre ophieven, kenden zij hem niet. En hieven hun stem op en weenden. Daartoe scheurden zij in ieder zijn mantel en strooide stof op hun hoofden naar de hemel. Alzo zaten zij met hem op de aarde, 7 dagen en 7 nachten, en niemand sprak tot hem een woord, want zij zagen dat de smart zeer groot was. Ja, het boek Job blijft een boek dat erg aanspreekt, ook al vragen oproept. Hele mooie pareltjes heeft, waarvan we ook zondagmorgen nog hebben gehoord, het paaslied dat Job mocht zingen, te midden van zijn ellende, ik weet, mijn verlosser leeft. Hij zal opstaan, en ook ik zal opstaan, en mijn God aanschouwen. Als we dit hoofdstuk lezen, dan heeft hij ook al gezegd, en het is ook een lied, de Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen, de naam des Heeren zij geloofd. Dat is echt het geloof dat doorbreekt en dat niet vergaan kan, wel aangevallen en bestreden kan worden, ook door de innerlijke kracht van het ongeloof dat van nature ons eigen is. Maar toch, het werk van God kan niet teniet gedaan worden. En daarom zeggen we niet goed zo, Job, jij zingt tenminste nog als de weg donker en duister is, maar de Heere bewijst daarin dat hij de levende is. En dat hij niet laat varen de werken zijner handen, en dat zijn toch vooral zijn kinderen. In het hoofdstuk dat we nu vanavond gelezen hebben, lezen we ook weer zo'n prachtige belijdenis, zou ik het goede van de Heere wel ontvangen en het kwade niet. Dat zegt hij dan tegen zijn vrouw, die Job aanraadt om God vaarwel te zeggen en de dood te zoeken. Ja, het blijft een heel bijzonder boek. En wij weten gelukkig de achtergrond ervan, de strijd tussen God en Satan. Strijd tussen het koninkrijk van God aan de ene kant en het helse koninkrijk van Satan aan de andere kant. En wie tegen God strijdt, die heeft het bij voorbaat verloren. Al gebeurt er onder de toelating van God heel veel, dat zien we ook in het leven van de veel beproefde aartsvader Job. Ja, zijn geschiedenis grijpt ons altijd weer aan. Het moet ons duidelijk zijn dat Satan dus Job niet van zijn God af heeft kunnen scheuren. Maar Gods werk is in Job juist heerlijk aan de overhand gekregen en heeft getriomfeerd. Maar het neemt niet weg dat Job er wel zelf heel diep door is gegaan en echt een leider is geweest en dat wij hem kunnen beklagen in zijn moeite en in zijn verdriet, zoals de drie vrienden dan ook doen. Want hij krijgt in zijn ellende bezoek. Terwijl zijn eigen vrouw hem erg tegenvalt, komen zijn vrienden hem beklagen. Het zijn Elifas, Bildad en Zofar. En later horen we opeens ook nog van een vierde, Elihu. Wat zijn dat voor personen geweest, die vrienden van Job? Dit kunnen we alvast zeggen, dat ze vrienden waren van een man die bekend stond bij God en Satan ook, en ook onder de mensen, als oprecht, vroom, godvrezend en wijkend van het kwaad. Zo wordt het een paar keer gezegd. En dat ze van zulk een man vrienden waren, dat ze met hem bevriend waren, meer dan oppervlakkige kennissen, dat zegt ons ook veel van deze mannen. Zeg mij namelijk wie uw vrienden zijn, en ik zal u zeggen wie gij zijt. Job kende de Heere, maar hij hoeft de Heere niet aan zijn vrienden bekend te maken. Zij kennen hem ook en spreken over hem. Ja, als het u vergaat, zoals mij, hebben we gauw negatieve gedachten over Jobs vrienden. En inderdaad bleek later dat zij in zeker opzicht te bestraffen waren. Maar wie onder Gods kinderen is volmaakt? Zou u er één kunnen noemen? Dat was Job ook niet. Vindt u het ook niet mooi dat Jobs vrienden aangeslagen zijn als ze Job in zijn ellende zien? Ze barsten in snikken uit en bedrijven rouw over zijn belabberde toestand. Ze erkennen en zien dat Jobs smart zeer groot is. En daaruit blijkt ook een liefde tot de veelbeproefde man. We hebben gelezen dat ze het samen eens geworden zijn om hun vriend te beklagen, maar ook om te vertroosten. Of ze daarin geslaagd zijn, valt nog te bezien, maar hun intentie was in ieder geval oprecht. Het is de roeping van een christen blijde te zijn met de blijden en te treuren met hen die bedroefd zijn, en daarin zijn Jobs vrienden ons ook weer tot een voorbeeld. Dat mogen we toch ook wel zeggen. Al kunnen we wel veel andere dingen ook zeggen, en was het later nodig dat de Job voor ze bidden moest, voorbeden moest doen. Al was het ook duidelijk dat ze verkeerd hebben gesproken van God, van Job, verkeerd dachten over zichzelf dat er daarom verzoening gedaan moest worden, maar toch zijn het de vrienden van Job geweest, die ook gebogen hebben onder dat oordeel van God, en er niet tegenin zijn gegaan toen Job voor hen moest bidden. Elifas is er één van. Elifas wordt het thema niet genoemd. Wat weten we van hem? Wel, de oudste zoon van Esau, de tweelingbroer van Jacob, de zoon van vader Isaac, die oudste zoon van hem, van Esau, heette ook Elifas. Of deze man werkelijk een kleinzoon van Isaac is geweest, is niet zeker. Maar het is wel zeker dat hij van Esau afstamde dus en een echte Edomiet was. Hoe het zij, ook hij hoort bij de vrienden van Job. En hij woonde dan Job in het land Uz en dat hoorde ook bij Edom. Misschien dat Job ook zelf van Esau afstamde, dat weten we niet. Maar ook hij is oprecht, dus deze Elifas. En we zien dat de Heere dus werkt in alle geslachten, in alle tijden, in alle plaatsen. Samen met zijn vrienden zit Elifas 7 dagen en nachten bij Job. Dit zal wel geen ononderbroken periode zijn geweest, dat kun je niet aannemen. Ze hebben die tijd doorgebracht als een rouwperiode van 7 dagen. Maar ook uit de redenvoeringen van deze Elifas blijkt dat de rouw niet zozeer veroorzaakt werd door een innig medelijden, maar voortkwam uit een bepaalde overtuiging. En wat was die overtuiging? Namelijk dat Job ernstig gezondigd moest hebben. Dat kon niet anders. Het is toch immers geen toeval dat je op ene dag alles zo'n beetje verliest. Tot je kinderen aan toe. Nee, hij moet ernstig gezondigd hebben, waarvoor hij dan nu door Gods gestraft wordt. Als Elifas in dit boek een paar keer het woord neemt, zegt hij dan ook dat een onschuldige, zoiets als nu met Job gebeurt, niet overkomt. Hij ziet alles als een regelrechte straf van de Heere. En Elifas gaat zelfs zo ver dat hij meent dat Job wel een grote goddeloze moet zijn. Wel, door deze en dergelijke opmerkingen wordt het lijden van Job alleen maar des te erger. Elifas was gekomen met zijn vrienden om Job te vertroosten, maar hij doet eigenlijk het tegenovergestelde. Laten ook wij oppassen dat we bij een ongeluk dat anderen overkomt, een ziekte, bij iemand van onze naasten of rouw, als iemand een dierbare verliest, dat we dan de pijn niet verergeren. Dat kan zomaar gebeuren. Pijnlijke opmerkingen maken, een oordeel vellen. Stil zat Elifas eerst bij Job, hè? Eerst stil. Had hij nu zijn mond maar gehouden? Of, net als Job, ook gebeden tot God of gebeden voor Job. Later moet Job voor zijn vrienden bidden, maar hadden zijn vrienden dat niet al eerder voor hem kunnen doen? En door zijn uitlatingen, de uitlatingen van Elifas, laten niet alleen een mate van ongevoeligheid zien, maar ook een gebrek aan wijsheid. Want hij meent door te hebben en in te zien waarom Job nu zo lijden moet. God straft hem vanwege een zonde. Dat de Heere ook kastijden kan, uit liefde, of om een reden die bij hem alleen bekend staat, en dat hij soeverein is om met mensen te handelen zoals hij doet, dat beseft Elifas nu niet. En dat is jammer en dat moeten wij met Elifas leren. God kan een bepaalde weg gaan om zichzelf te verheerlijken in ieder geval, om de ziel van een mens te redden en onderwijs te geven, te kastijden, op de rechte plaats te brengen. Maar het hoeft allemaal dus nog geen regelrechte straf te zijn. Dat is Elifas. En dan hebben we ook nog eens Bildad. Vader Abraham, want we vragen ons ook weer af, wie is die Bildad dan? Vader Abraham heeft naast zijn vrouw Sara, eigenlijk zijn echte vrouw, een halfzuster ook nog eens van hem, heeft hij nog een vrouw gehad. We lezen daar pas van, na de dood van Sara, maar dat wil mijns inziens niet zeggen dat Abraham na haar dood hertrouwde. Het kan dus best zijn dat hij die al eerder had. Die tweede vrouw, Ketura, wordt dan ook niet Abrahams vrouw genoemd, maar een bijwijf. En blijken ze Genesis 25, hoofdstuk 25, zien we dat Abraham er blijkbaar meer had, meer bijwijven. Een heel andere cultuur, maar ook tegen de latere wet ook. Bij Ketura had Abraham ook nog geen 6 zonen en Suwa was één van hen. Nou, Suwa, Jobs tweede vriend Bildad, waar we het nu over hebben, was een nakomeling van deze Suwa. Dus ook weer eigenlijk in de patriarchale familie. En zo kunnen we hem een klein beetje plaatsen. Ook Bildad was een van de vrienden van de godvrezende Job. Maar ook deze vriend is geen echte vertrooster. Hij raakt zelfs een hele pijnlijke wond aan als hij begint over de dood van Jobs kinderen. Hij zegt dat ook zij zijn gestraft vanwege hun zondig leven. En hij geeft Job het advies God om genade te smeken, maar dan oprecht. Dat is Job volgens hem niet geweest tot nu toe. En wat Job allemaal tegen zijn vrienden zegt, want Job reageert natuurlijk op die woorden van zijn vrienden, wel, Bildad bestraft hem en zegt, je moet op je woorden letten, Job. En zo voegt ook deze vriend Bildad het nodige toe in de toch al volle lijdensbeker van Job. De Heer Jezus weet daar ook alles van, nietwaar? En daarom is hij ook een echte, een ware trooster en een medelijdende hoge priester voor mensen die beproefd, verzocht worden. Mensen zijn moeilijke vertroosters, dat laten de vrienden van Job wel duidelijk zien. Maar het is met de Heere niet zo. Hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht. Hij troost met zijn woorden, met zijn tegenwoordigheid, met kracht die hij geeft om staande te blijven, met het licht dat hij laat schijnen in de duisterheid van onze vragen en tegenspoeden. Ja, misschien weet u er ook wel van hoeveel pijn mensen je aan kunnen doen, soms onbewust. Maar toch, je kunt onder onbegrip en onrecht gebukt gaan. Dat is ook een kruis natuurlijk. En laat dat dan altijd maar weer mogen uitdrijven naar de Heere. Want immers, hij weet alle dingen. Hij hoort en ziet alle dingen. En die ook spreekt door woord en geest en uitkomst geeft aan vertroostingen. Dat is wat de Heere doet als hij een zondaar troost. Hij spreekt door woord en geest en er kunnen dingen uit Gods woord zo tot rijke bemoediging zijn, een steun, een grond onder de voeten. En Jezus zegt, kom herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Dat Job dus op een gegeven moment ook zo'n paaslied zingt en mooie getuigenissen geeft, dat is dus het bewijs dat de Heere hem niet verlaten heeft, maar dat de Heere hem werkelijk troost. De vrienden hebben hem niet kunnen troosten, maar de Heere wel. En daarom mocht Job ook vooruitzien, over de ellende zelfs van dood en graf heen zien, naar de dag dat de Heere zal staan op de aarde over het stof, en de overwinnaar zal zijn en zijn kinderen laat delen in zijn heerlijke overwinning. Daarom kan hij zingen. Hij wordt door de Heere echt vertroost. En die vrienden hebben dat dus niet gedaan. Maar goed, over zo'n vierde vriend, daar spreken we niet over, want daar weten we ook niet zoveel van. En daarvoor hoeft Job ook later niet te bidden, maar wel voor de derde die dan genoemd wordt, en dat was Zofar. Van deze Zofar weten wij niets. Maar ook hij was een van hen die zich begaven naar Job toen hij hoorde van zijn rampspoed, om hem te beklagen en te vertroosten. Zofar maakt het echter nog wel heel erg. Als hij Job gaat vermanen, dat hij niet zoveel moet praten. Job doet niets anders dan liegen en spotten. God rekent Job zijn zonden toe, maar hij heeft waarschijnlijk nog veel meer zonden. Laat hij dan zwijgen in het stof. Zofar vindt Jobs verdediging, want hij verdedigt zich dan ook, zoals ik ook zou doen, hè. En dan kun je ook wel wat verkeerde dingen zeggen, dat is zo. Maar hij vindt Jobs verdediging behoorlijk kwetsend. Kwetsend ook naar de vrienden toe. En moet hij dat nemen? Ja, Zofar toont zich erg geprikkeld. Hoe kun je als gezonde man dan zo tegenover zo'n zieke zo praten? Onbegrijpelijk. Ook bij Zofar blijkt dat alle vrienden van Job hetzelfde denken. Denken zoals er al heel lang en door heel veel mensen is gedacht, misschien tot op de dag van vandaag. Denkt u maar aan het verhaal van de blindgeborene in Johannes 9. Als de discipelen samen met de Heer Jezus hem passeren, dan vragen de discipelen zich ook af, als zij hem zien, de blindgeborene, of dat zijn eigen schuld is dat hij blind is, of misschien wel van zijn ouders. Een dergelijke redenering bewijst een gebrek aan, ja, aan godskennis, alsof God zo handelt met de mensen, want als dat om der zonde was, zouden we toch allemaal blind moeten zijn? En waarom zijn Petrus en Johannes dan niet blind? Het bewijst ook een gebrek aan zelfkennis, alsof er grotere zondaren zijn en minder grote, en zelfs goede mensen, rechtvaardige mensen. Nee, als God met een mens in het gericht zou gaan, zal niemand voor zijn aangezicht kunnen bestaan, en zijn we daar ook in onze levens mee eens geworden. Ja, dat heeft David geleerd toen hij ernstig voor de Heere beleed, ga niet in het gericht met uw knecht, want niemand die leeft zal voor uw aangezicht kunnen bestaan. Dat is Psalm 143. Zeg nu zelf, is voorspoed een teken van Gods gunst? Of tegenspoed een bewijs van Gods ongenoegen? De vrienden hadden ook geen gedachte aan Gods grote vijand Satan, die Job op de zeef nam, om hem zijn God te doen vloeken en vergeten. Ja, laat dit boek, dit bijzondere boek, zoals we al zeiden, voor ons tot onderwijs, tot waarschuwing, maar ook tot troost zijn. En vragen we de Heere toch om bewaard te mogen worden voor hoogmoedige gedachten omtrent onszelf, of harde gedachten jegens God en onze medemens. Er is de Geest, de Heilige Geest van de Heere Jezus Christus, die ons ootmoed leert. Ja, ik zei al van die vierde vriend weten we niet veel, maar toch wel iets. Deze man heette Elihu. Opeens horen we nog van een vierde vriend die er later zeker bijgekomen is. Een wat jongere vriend. Als hij er vanaf het begin bij geweest is, heeft hij al die tijd zijn mond gehouden. Vanwege zijn jeugdige leeftijd, zegt hij zelf. Die wilde hij in acht nemen en zijn oudere vrienden eren en voorrang geven. Maar als we nu zijn scherpe woorden naar de natuurlijk ook oudere Job horen, blijkt hij toch niet zo heel erg bescheiden en verlegen te zijn. Elihu. Elihu, weten we, stamde af van Bus, met een Z. Dat is een zoon van Abrahams broer, Nahor. Bus moest dus oom Abraham zeggen. En daar stamde nu deze Elihu vanaf. Als hij spreekt, Elihu, doet hij dat in grote boosheid. Het wordt wel vier keer gezegd dat hij toornig was, vooral op Job, omdat hij zich onschuldig wist. Maar hij is ook boos op de drie andere vrienden, die ook niet goed gesproken zouden hebben. Ja, hij zit dus vol kritiek. Toch heeft Elihu blijkbaar een punt als hij zegt dat Job alsmaar bezig was om zichzelf te rechtvaardigen, terwijl hij toch God in al zijn doen en laten moest rechtvaardigen. Nu heeft Job God durven beschuldigen. Ja, het kan zo ver komen, hè? Het lijkt er dus op dat deze man een andere toon aanslaat dan de anderen. Als Job later van de Heere voor zijn vrienden vergeving moet vragen, zei ik al, en offers moet brengen, moet hij dat doen voor Elifas, Bildad en Zofar, maar niet voor de jongere vriend Elihu. De drie vrienden hadden niet recht van God gesproken, alsof die zo is, dat er goede mensen zijn die hij beloont en slechte mensen die hij straft. Niemand kan voor Gods aangezicht bestaan. En wie zalig wordt, die zal het worden alleen uit genade. En Job wordt door de Heere geëerd door hem voorbidden te maken en zoals hij gebeden heeft voor zijn kinderen. Job had bidden geleerd in zijn leven, zo moet hij dat ook doen voor zijn vrienden. En we zien dat God zelf de zaken recht zet. God geeft weliswaar geen rekenschap van zijn daden. Maar het bewijst wel dat hij het recht lief heeft. God gaat geen kromme wegen. En dat in voorspoed, maar vooral in tegenspoed, ons rust zou mogen geven. Er waren heel veel vragen van Job. En zijn vrienden hebben geen troostend antwoord kunnen geven. Maar het einde van het boek Job laat zien dat het toch goed komt. Het komt goed met allen die de Heere vrezen en op zijn goedheid hopen. En daar heeft Job ook iets van gezien toen hij zijn paaslied mocht zingen. De vrienden hebben niet recht zoals het behoort van de Heere gesproken. Alsof hij werkelijk zo was, zoals zij het voorstelden. Maar wie kan God doorgronden en narekenen? Alsof er goede mensen zijn die geen straf verdiend hebben, en stiekem rekenden zij zichzelf daar toch ook toe, want zij zaten toch ook niet onder de zweren op de ashoop. Ja, er moest een groot offer gebracht worden voor de vrienden. En dat grote offer, dat ziet op het offer dat eenmaal gebracht is door de Heere Jezus Christus op de heuvel Golgotha. En wat mooi is, dat de vrienden onder Gods recht hebben gebogen. We horen dan geen protesten of nog een redevoering erachteraan om het laatste woord te hebben. Ze geven God, als het ware, het laatste woord. En Job moet voor hen bidden. En dat is ook genade. Ja, de vraag is dus aan het einde van deze meditatie of wij ook de Heere kennen als iemand die soeverein is in al zijn handelen, die we niet doorgronden kunnen en niet verklaren kunnen. Want zowel met het verstand dat verduisterd is, maar ook met ons hart kunnen we soms zo verkeerd zijn. God in Christus is ook een barmhartig God en Vader. En dat heeft hem met Job ook weer goed gemaakt. Zondag heb ik het gezegd, het is geen sprookje. Ze leefden nog lang en gelukkig. Maar het leven van Gods kinderen, hoe moeilijk het ook is, loopt toch altijd door Gods genade goed af. En van de goddelozen, zegt Asaf, zij storten van een top van eer in eeuwige verwoesting neer. En dat is een ontzettend lot, waar je niet aan moet denken. Dat is erger dan een tijd op de ashoop zitten, geplaagd door de duivel, verlaten door iedereen, vals beschuldigd. De Heere, zegen ook dit woord aan onze harten. En laten wij ook samen daarom vragen. Wij danken u voor uw woord, Heere. Dat niet altijd even gemakkelijk is en waar we altijd weer licht over nodig hebben. Maar we willen ons bewaren voor een houding zoals die vrienden van Job, die toch al heel gauw een conclusie meenden te moeten trekken, die toch gegrond was op menselijk verstand en inzicht, niet op het woord van u. Gelukkig dat er vergeving was, ook voor hen. U hebt dat ook laten zien, Heere. En geef dat dat ook vast mag, ons vast mag doen houden aan u en uw woord, ook al kunnen wij ook wel heel veel verkeerde dingen en zonden van onszelf noemen. We willen ons aanzien de Zoon van uw welbehagen, de Heer Jezus Christus, de grote leider van het nieuwe verbond, die toch ook heeft laten zien dat hij altijd gebogen heeft onder uw recht, o God en Vader. En dat hij zo de weg gebaand heeft voor rechtelozen om zalig te worden. Zo mogen we onszelf aan u opdragen en al onze persoonlijke omstandigheden ook. Gedenk heel de gemeente. Gedenk ook aan de zieken, gedenk de rouwdragenden. Neem ons allen voor uw rekening, voor tijd en eeuwigheid, de ziel en lichaam beide. En heb dank dat wij zo weer een ogenblik elkaar mochten ontmoeten, rondom een geopend woord. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Wel, dan wens ik u allen Gods zegen toe en we hopen weer op een volgende keer.